Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het rijden en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij de ontmoeting die de paus heeft gehad met enkele journalisten. We gaan even luisteren naar de raadgevingen die de paus heeft willen meegeven aan de verschillende journalisten die uit het buitenland afkomstig zijn, maar in Rome verblijven. Ook zullen wij stilstaan bij de zaak van Vincent Lambert in Frankrijk, waar ondertussen trouwens de zorg voor Vincent terug is opgestart. We gaan een beetje een achtergrond schetsen en dat doen we naar aanleiding van het feit dat zowel het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, als de pauselijke academie voor het leven gezamenlijk dus een statement, een stelling, heeft daarin ingenomen met goedkeuring van de paus. Daar staan we zeker bij stil en we luisteren ook in deze aflevering naar de laatste catechese over het Onze Vader die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 22 mei. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar donderdag 23 mei. Dan heeft de paus de ambassadeurs van Thailand, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburg, Mozambique en Ethiopië ontvangen bij de gelegenheid van het overhandigen van hun geloofsbrieven. Ja, wanneer er een hele groep van nieuwe ambassadeurs worden benoemd, dan worden die gezamenlijk in audiëntie ontvangen. En dat is altijd een heel kleurrijk gebeuren, niet alleen omwille van het feit dat mensen van over de hele wereld komen natuurlijk, en vaak ook traditionele kledij dragen. In het geval van de Europeanen zijn het ook de grote ridderordes en koninklijke ordes die worden uitgedeeld, die dan gedragen worden. Het is een beetje een, ja, zeg maar een diplomatiek ceremonieel. De paus heeft ook de heer Zurab Pololikashvili, de secretaris-generaal van de Wereldorganisatie voor Toerisme, ontvangen, samen met zijn gevolg. Als ook kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, en kardinaal Francisco Montenegro, aartsbisschop van Agrigento in Italië, ook aartsbisschop Ivo Scapolo, apostolische nuncius te Chili, en tot slot aartsbisschop Giuseppe Pinto, apostolische nuncius in Kroatië. Begin deze week had de paus een ontmoeting met de leden van de vereniging Stampa Estera. Deze verzamelt de buitenlandse correspondenten die in Rome verblijven van de vele nieuwsagentschappen die daar hun basis hebben. De paus had ook enkele raadgevingen mee te geven aan de journalisten. We staan er even bij stil, daar het natuurlijk voor Radio Maria belangrijk is om daar rekening mee te houden, maar omdat we ook oprecht de hoop hebben dat journalisten die misschien luisteren naar Radio Maria ook deze raadgevingen mogen horen en in hun hart opnemen. En zeker wanneer we het straks zullen hebben over de zaak van Vincent Lambert en vooral de onjuistheid waarmee die informatie ook in onze kranten en media is verschenen, om toch even stil te staan bij de belangrijke taak die voor journalisten is weggelegd. Voor eerst dankte de paus de journalisten dat ze hebben gerapporteerd over het misbruik in de kerk. Pijnlijke thema's die we ook bij Radio Maria niet uit de weg zijn gegaan.
Voglio dirvi anzitutto che stimo il vostro lavoro. La Chiesa vi stima, anche quando mettete il dito sulla piaga.
Ik wil jullie eerst en vooral zeggen dat ik jullie werk waardeer. De kerk waardeert jullie ook wanneer je de vinger op de wonde legt. De paus vroeg hen ook om zorgvuldig te zijn in hun werk en objectief om op die wijze professioneel te rapporteren. Hij gaf daarin ook een voorbeeld. Geef niet een stem aan zij die het luidst roepen, maar aan zij die de waarheid spreken.
Vi esorto dunque a operare secondo verità e giustizia affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere, per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte.
Ik spoor u daarom aan om te werken met waarheid en rechtvaardigheid, zodat communicatie werkelijk een instrument is dat opbouwend wordt en niet vernietigend, om stem te geven aan zij die geen stem hebben en niet te dienen als een megafoon voor zij die luider schreeuwen. Ook nederigheid was een punt waar de paus de nadruk op legde. Hij vroeg aan de journalisten om geen carriëristen te zijn, niet te schrijven volgens vooroordelen. Hij raadde hen aan om met nederigheid ieder onderwerp ten diepste te onderzoeken, ook al lijkt het er misschien op dat ze er reeds veel over weten. Hij herinnerde hen eraan dat in de tijd van het internet een nieuwsitem publiceren zonder het eerst degelijk te hebben onderzocht, serieuze en onherstelbare schade kan aanrichten.
Una rettifica è sempre necessaria quando si sbaglia, ma non basta a restituire la dignità. Specie in un tempo in cui attraverso internet un'informazione falsa può diffondersi al punto di apparire autentica.
Je moet steeds een correctie publiceren wanneer je verkeerd bent geweest, maar dat is vaak niet voldoende om de waardigheid te herstellen. In het bijzonder in een tijd waar door het internet valse informatie zich op die manier kan verspreiden dat ze authentiek lijkt. De paus herinnerde hen er verder ook aan om zij die vermoord werden in oorlogen te herinneren en riep op tot vrijheid van meningsuiting. Hij vroeg de pers ook om de oorlogen of humanitaire crisissen die niemand kent ook zeker niet te vergeten.
Mi permetto una domanda. Chi parla oggi dei Rohingya? Chi parla oggi dei Yazidi? Sono dimenticati e continuano a soffrire.
Ik vraag het u, wie spreekt er nog over de Rohingya vandaag? Wie spreekt er over de Yazidi? Ze zijn vergeten en blijven lijden. Hij vroeg hen tot slot nog om niet te vergeten te vertellen over het goede in de wereld, omdat er ook vele mooie verhalen zijn waar zomaar wordt aan voorbij gegaan.
Vi prego, continuate a raccontare anche quella parte della realtà che grazie a Dio è ancora la più diffusa, la realtà di chi non si arrende all'indifferenza, di chi non fugge davanti all'ingiustizia, ma costruisce con pazienza nel silenzio.
Blijf alstublieft ook rapporteren over dat deel van de realiteit dat, dankzij God, nog steeds het meest verspreid is, Het is de realiteit van hen die niet toegeven aan onverschilligheid, aan zij die niet vluchten wanneer ze geconfronteerd worden met onrechtvaardigheid, maar geduldig in stilte verder bouwen. Aldus Paus Franciscus in deze audiëntie aan de journalisten die dus uit het buitenland afkomstig zijn, maar in Rome verblijven, om te rapporteren onder meer over het Vaticaan en over de activiteiten van de paus. Zoals we daarnet hebben gezegd, is er naar aanleiding van de zaak van Vincent Lambert in Frankrijk het gebeurt dat zowel het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, wat dus één organisatie is van het bestuur van de kerk, en als tweede de pauselijke academie voor het leven, wat een andere organisatie is, beide hebben een gezamenlijke verklaring laten publiceren. We mogen ook er onmiddellijk van uitgaan dat dit volledig de toestemming en goedkeuring heeft van Paus Franciscus. We gaan zo meteen die letterlijk voorlezen, of een vertaling ervan, althans, een korte achtergrondschets. De 42-jarige Vincent Lambert, die was in 2008 betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Sinds dan is hij verlamd aan de vier ledematen en is er een vreselijke juridische strijd losgebarsten tussen zijn echtgenote en enkele familieleden enerzijds en de ouders en andere familieleden anderzijds. De ene partij, dan hebben we het over de echtgenoten en die familieleden die aan die zijde staan, die strijden er eigenlijk voor om hem te laten sterven. De andere partij wil hem blijven verzorgen. Nu moet er mij toch iets van het hart, beste luisteraars van Radio Maria, en ik hoop dat alle journalisten daarnet goed hebben geluisterd naar wat Paus Franciscus heeft gezegd over journalistiek, over waarheid en authenticiteit. Er worden namelijk over deze zaak echte leugens verteld. Zo las en hoorde ik in een aantal media, laten we het op onzorgvuldigheid van de journalisten houden, hij wordt kunstmatig in leven gehouden. Zijn mama en zijn papa zitten aan zijn bed om hem inderdaad eten te geven en drinken, daar hij dat zelf niet kan. Dat is niet kunstmatig in leven gehouden worden met een machine, dat is eten en drinken krijgen zoals een kind die daar zelf niet in kan voorzien ook ontvangt van zijn of haar ouders. Verder hoorde en las ik, de artsen van het universitaire ziekenhuis van Reims zijn begonnen met het loskoppelen van de apparaten die hem in leven houden, maar moesten de behandeling weer opstarten na een bevel van het Hof van Beroep van Parijs. Normaal gezien zou Vincent verdoofd worden en na enkele dagen sterven door een gebrek aan voeding en hydratatie. Nogmaals, Vincent Lambert ligt aan geen enkel toestel gekoppeld dat hem in leven houdt. Het gaat hier dus over een constante desinformatie om eigenlijk de moord op een gehandicapt iemand te legitimeren. Het is zo bijzonder jammer hoe hierover geschreven en gerapporteerd is en ik wilde echt graag op deze wijze dat ook rechtzetten aan u vragen om te bidden voor Vincent, om te bidden voor de ouders en de familieleden, want het is eigenlijk een gruwelijke uitputtingsslag die juridisch wordt uitgevochten, maar ook ideologisch wordt uitgevochten. Het dicasterie en de pauselijke academie publiceerden een volgend bericht. In volledige instemming met de verklaringen van de aartsbisschop van Reims, zijne excellentie Éric de Moulin-Beaufort, en de hulpbisschop, zijne excellentie Monseigneur Bruno Feuillet, met betrekking tot het trieste geval van de heer Vincent Lambert, willen wij nogmaals wijzen op de ernstige schending van de waardigheid van de persoon, dat het niet langer toedienen van voeding en hydratatie teweegbrengt. De vegetatieve staat is zeker een belastende pathologische toestand, die echter op geen enkele wijze afbreuk doet aan de waardigheid van de mensen die zich in deze toestand bevinden, noch aan hun fundamentele rechten op leven en zorg, opgevat als de continuïteit van fundamentele menselijke hulp. Voeding en hydratatie zijn een vorm van essentiële zorg, die altijd in verhouding staat tot de levensstandaard. Het voeden van een zieke persoon is nooit een vorm van onredelijke, therapeutische halsstarrigheid, zolang de persoon in staat is om voeding en hydratatie te ontvangen, op voorwaarde dat het geen ondraaglijk lijden veroorzaakt of schadelijk is voor de patiënt. De opschorting van deze zorg is een vorm van in de steek laten van de patiënt, gebaseerd op een genadeloos oordeel over de kwaliteit van het leven, een uitdrukking van een wegwerpcultuur die de meest kwetsbare en hulpeloze mensen selecteert, zonder hun uniekheid en immense waarde te erkennen. De continuïteit van deze hulpverlening is een onontkoombare plicht. Wij hopen dan ook dat er zo spoedig mogelijk oplossingen kunnen worden gevonden om het leven van de heer Lambert te beschermen. Daartoe verzekeren wij het gebed van de Heilige Vader en van de hele kerk, ondertekend door kardinaal Kevin Farrell, prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, en ook ondertekend door monseigneur Vincenzo Paglia, voorzitter van de Pauselijke Academie voor het leven. Het gaat hier niet over een ideologische kwestie, ook al wordt die misschien op dat niveau uitgespeeld. Het gaat hier over het leven van een gehandicapt iemand. Als het dan toch zou toegestaan worden dat er euthanasie wordt gepleegd op Vincent Lambert, dan betekent dat dat er meer dan 1700 andere mensen die in een gelijkaardige situatie zijn in Frankrijk gevaar lopen. Want de beslissing voor die euthanasie zou gemaakt worden door een rechter of door een arts. Het zijn toch hele ernstige zaken en daarom zie je ook dat het Vaticaan onmiddellijk een reactie heeft willen geven. Het is daarom, en we kunnen het allemaal verbinden met elkaar, zo belangrijk om juist de informatie te proberen geven. En we hebben hier ook niet beweerd dat daar kwade wil in het spel zou zijn, maar soms een bepaalde onzorgvuldigheid die verregaande gevolgen kan hebben, ook in de berichtgeving rond deze zaak. Hoe dan ook, beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij voor al onze journalisten dat iedereen die een taak heeft in het doorgeven van informatie, dit mag doen met een verlangen om te zoeken naar de waarheid en naar authenticiteit en oprechtheid. Daaraan sluitend hebben we ook nog een ander nieuws, namelijk datzelfde dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, heeft een tweedaagse conferentie gehouden met sprekers uit de hele wereld, juist over dat onderwerp, het recht op leven. Onderwerpen zijn onder meer palliatieve zorg, maar ook prenatale zorg, abortus en euthanasie. De twee sprekers die waren uitgenodigd waren onder meer Dr. Byron Calhoun, specialist in dat gebied, zeg maar, van de geneeskunde, en Mary Carol Sullivan. Zij is het hoofd van de ethische dienst van een ziekenhuis in het aartsbisdom Boston. En zij hebben vooral gesproken ook over het huidige debat over abortus in de Verenigde Staten. U heeft misschien ook in het nieuws verschillende berichtgevingen daaromtrent gezien. Mensen komen op straat met slogans zoals baas in eigen buik, en het is mijn lichaam, dus mijn beslissing. Dat het dan gaat over het lichaam van een ongeboren kindje, dat ook het lichaam is van dat kindje, en dat kindje geen stem heeft om daar een beslissing in te nemen, dat wordt dan blijkbaar aan de kant geschoven. Nu goed, Die dokter Calhoun die heeft enkele zaken gezegd in een interview aan onze collega's van Rome Reports. We gaan daar even naar luisteren, daar het goed aansluit bij het vorige bericht over het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven.
The importance of the debate is to once again reaffirm the ideas that life is sacred and to parse out the discussion between people of different opinions and to come to some sort of a consensus on the idea that if you look scientifically, that life actually does begin scientifically at conception, and perhaps that's the biggest discussion that we can come to at this point in the scientific facts, not just the emotion on both sides.
Het belang van het debat is er opnieuw dat het geloof dat het leven heilig is, om dit opnieuw te bevestigen. En de discussie die tussen de mensen gaande is met verschillende meningen, om die te ontleden, om tot een soort van consensus te komen. Namelijk, dat als je wetenschappelijk gaat kijken, het leven werkelijk, wetenschappelijk gezien, begint bij de conceptie. En misschien is dat wel de grootste discussie die we op dit moment kunnen voeren met wetenschappelijke feiten en niet enkel met emoties aan beide zijden. Mary Carol Sullivan die zei ook nog het volgende.
When we look at this rash of legislation, you just have to ask yourself, who is pushing this and why? We're being told that it's a good thing for women. I'm here to say as a nurse, it's not been done and not been done for a reason. In fact, it strikes me that there's so much potential danger to a woman to have to kill and then remove a baby that is full term. That is something that I won't get too graphic here.
En ze zei, ja, als we naar deze onzorgvuldige wetgeving kijken, dan moet je je toch afvragen wie is degene die hierop aandringt en waarom wordt ons wijsgemaakt dat dit een goede zaak is voor vrouwen. Ik ben hier om te zeggen als verpleegster dat het niet gedaan is en geen enkele reden heeft. Het valt mij op dat er zoveel potentieel gevaar is voor een vrouw om dan eigenlijk een baby te moeten doden en vervolgens te verwijderen, een kindje dat voldragen is. Nu, dat is iets waar ik hier niet al te grafisch over zal worden. Maar zij heeft op deze belangrijke samenkomst in het Vaticaan uitgelegd hoeveel risico's er komen kijken voor de gezondheid van de moeder wanneer het gaat over laattijdige abortussen, waaronder het gaat over perforatie van de baarmoeder, bloedingen door het raken van een grote slagader, infecties, om er maar een paar te noemen. De sprekers die hebben niet alleen gesproken wanneer het over het thema van abortus ging, maar ook zij die hun erover denken om hun leven te laten eindigen met euthanasie. Giuseppe Noia is de voorzitter van een organisatie die zich hiermee bezighoudt en hij zei, ja, we hebben voorbeelden in sommige landen waar euthanasie mogelijk is voor kinderen en ook voor volwassenen. Wetten zijn eigenlijk maar op een quasi-juridische manier tot stand gekomen en het resultaat is dat we eigenlijk terugkeren in de tijd. Het beheer van de laatste fase van het leven wordt vaak gedaan met een benadering van ja, onbelangrijkheid en onzorgvuldigheid. De conferentie toonde het geloof van de katholieke kerk om de waardigheid van het leven te verdedigen door het belang van de kinderen die geboren zijn met bijvoorbeeld een ernstige ziekte ook uit te drukken. Ze wensen dat ieder mens in zijn of haar waardigheid de gelegenheid krijgt om te groeien in liefde, in wederzijdse zorg en in eenheid met anderen. We weten, beste luisteraars, dat het een gevoelig thema is. Toch is het belangrijk om dit te blijven uitdrukken. De waardigheid van het leven en het feit dat wij ook worden opgeroepen om daarvoor te strijden, zij het met ons gebed of op een andere wijze, is hiermee nogmaals bevestigd. Ook de paus heeft al zo vaak eigenlijk tijdens zijn pontificaat gesproken over het, ja, over dat fenomeen van die wegwerpcultuur, die eigenlijk zegt, ja, kinderen met een handicap, daar moeten we tot eigenlijk vlak voor de geboorte abortus kunnen plegen. euthanasie, mensen die zich vaak tot een last beginnen voelen voor de maatschappij. Wel, dierbare luisteraars van Radio Maria, Radio Maria is er in de eerste plaats voor u allen. Voor zij die misschien daaraan denken, die het daar moeilijk mee hebben, die daarmee worstelen. Wetende dat Jezus Christus uw leven het meest waardevolle vindt wat er is. En hij maakt geen onderscheid in ons allemaal, hoe ver of hoe dicht we ook denken bij de kerk te staan. Jezus bemint u. En dat is wat Radio Maria eigenlijk ook wil verkondigen en verspreiden, om u dat te laten weten. Mogen het zeker een bemoediging zijn voor zij die het moeilijk hebben, dat we doorheen onze programmatie, ook doorheen Radio Vaticaan, u nabij komen. En dat Jezus u zeker vertroosting zal schenken in uw lijden en in uw moeilijkheden. Een beetje een heftig thema voor deze aflevering van Radio Vaticaan, maar toch ook goed om daar even te blijven bij stilstaan. Wij gaan samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden. We laten dat in het bijzonder doen voor het ongeboren leven. Voor vrouwen die misschien wel geconfronteerd worden met een ongewenste zwangerschap. Mensen die misschien met de gedachten rond euthanasie rondlopen. Dat zij werkelijk de nabijheid van de Heer mogen ervaren, op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, die een echt voorbeeld is voor iedere vrouw, voor iedere moeder, voor ieder mens, voor iedere gelovige. We bidden op haar voorspraak en daarna zullen we nog luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus, die hij gegeven heeft op woensdag 22 mei. Dat is dan voor zo dadelijk.
Regina Caeli Laetare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude laetare Virgo Maria, alleluia.
Quia resurrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare degnatus est, presta quesumus, per eius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd zullen wij dus nog naar de generale audiëntie van Paus Franciscus kunnen luisteren. Meer bepaald de laatste catechese in zijn catechese-reeks over het Onze Vader. Wij luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi concludiamo il.
Wij besluiten vandaag de reeks catecheses over het Onze Vader. Wij mogen zeggen dat het christelijk gebed ontstaat uit de moed om God aan te spreken met de naam Vader. Dat is de oorsprong van het christelijk gebed. Tegen God, Vader, zeggen. Maar daar is moed voor nodig. Het gaat niet zozeer om een formule, maar wel over een kinderlijke vertrouwelijkheid die wij door de genade heen leren kennen. Jezus leert ons de Vader kennen en maakt ons vertrouwelijk met Hem. Jezus laat ons echter geen formule na die we mechanisch moeten herhalen. Zoals voor elk mondgebed geldt, leert de Heilige Geest de kinderen van God bidden tot hun Vader door het woord van God, zo zegt de catechismus van de Katholieke Kerk. Jezus zelf heeft verschillende uitdrukkingen gebruikt om tot zijn Vader te bidden. Als we de evangelies aandachtig lezen, zullen wij ontdekken dat deze gebedsuitdrukkingen die op de lippen van Jezus komen, de tekst van het Onze Vader in herinnering brengt. Bijvoorbeeld in de nacht van Gethsemane bidt Jezus op deze wijze: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker mij voorbij gaan, maar toch niet wat ik, maar wat gij wilt. We hebben die tekst uit het Marcus-evangelie reeds voor de geest gehaald. Hoe zouden we in dat gebed, hoe beknopt ook, geen spoor kunnen herkennen van het Onze Vader? Te midden van de duisternis roept Jezus God aan met de naam Abba, met kinderlijk vertrouwen. En alhoewel hij beangstigd is, vraagt hij dat de wil van de Vader zou geschieden. In andere passages van het evangelie benadrukt Jezus dat zijn leerlingen een geest van gebed zouden ontwikkelen. Gebed moet met aandrang gebeuren, en vooral voor de broeders, in het bijzonder wanneer wij een moeilijke band met hen hebben. Jezus zegt: hebt ge iets tegen iemand, terwijl ge staat te bidden, vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven. Hoe zouden wij in deze woorden geen weerklank kunnen herkennen met het Onze Vader? En de voorbeelden zouden talrijk kunnen zijn, ook voor ons. In de geschriften van de heilige Paulus vinden wij de tekst van het Onze Vader niet, maar de aanwezigheid ervan duikt op in deze verrassende synthese waar de aanroeping van de christen samengebald wordt in één enkel woord: Abba. In het Lucas-evangelie voldoet Jezus helemaal aan het verzoek van de leerlingen, die dikwijls zien dat hij zich afzondert om zich onder te dompelen in gebed, en die op een dag besluit nemen hem te vragen: Heer, alstublieft, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft. En toen leerde de meester hen het gebed tot de Vader. Als men het Nieuwe Testament in zijn geheel beschouwt, ziet men duidelijk dat de eerste protagonist van ieder christelijk gebed de Heilige Geest is. Laten we dit niet vergeten. De protagonist van ieder christelijk gebed is de Heilige Geest. Wij zouden nooit kunnen bidden zonder de kracht van de Heilige Geest. Hij is het die in ons bidt en ons goed leert bidden. Wij kunnen aan de Geest vragen ons te leren bidden, omdat Hij de protagonist is, degene die het echte gebed in ons verricht. Hij fluistert in het hart van ieder van ons, die Jezus leerlingen zijn. Het is de Geest die ons bekwaam maakt te bidden als kind van God, wat wij door het doopsel ook werkelijk zijn. De Geest doet ons bidden in het voetspoor dat Jezus voor ons heeft gegaan. Dat is het mysterie van het christelijke gebed. Door de genade worden wij aangetrokken in dat liefdesgesprek van de Allerheiligste Drie-eenheid. Zo bad Jezus. Soms gebruikte hij uitdrukkingen die zeker heel ver staan van de tekst van het Onze Vader. Denken we aan de eerste woorden van Psalm 22, die Jezus spreekt op het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kan de hemelse Vader zijn Zoon verlaten? Zeker niet. En toch, het is zijn liefde voor ons, zondaars, die Jezus tot op dit punt brengt. In de verwoording van de verlatenheid door God, zijn verwijdering, omdat hij al onze zonden op zich genomen heeft. Maar ook in die bange kreet blijft hij: mijn God, mijn God. En in dit mijn ligt de kern van de band met zijn Vader, de kern van het geloof en het gebed. En daarom kan een christen vanuit deze kern in alle situaties bidden. Hij mag alle gebeden uit de Bijbel voor zichzelf opnemen, vooral de psalmen, maar hij mag ook bidden met alle uitdrukkingen die in de loop van 1000 jaar geschiedenis uit mensenharten opwelden. En laat ons nooit ophouden tot de Vader te spreken over onze broeders en zusters in de mensheid, opdat niemand van hen, vooral de armen niet, zonder troost of een beetje liefde blijven. Aan het slot van deze catechese kunnen wij dit gebed van Jezus opnieuw zeggen. Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Om te bidden moeten wij ons heel klein maken, omdat de Heilige Geest in ons zou komen en Hij het zou zijn die ons in het gebed leidt. Wel, laten we die mooie woorden van Paus Franciscus ook onmiddellijk omzetten in daden. En dan nodig ik u ook graag uit om samen het Onze Vader te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. En we konden niet toepasselijker deze catechese-reeks van Paus Franciscus besluiten. Volgende keer zal hij dus een ander thema aanraken. U hoort het zeker tijdens Radio Vaticaan. We zijn ondertussen aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben voor u wel uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En we geven u ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Stephen Niodo Adormaiwok benoemd tot bisschop voor het bisdom van Malakal in Zuid-Soedan. Ook benoemde hij eerwaarde heer Edson Batista de Melo tot bisschop van Cachoeira del Sul in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.